Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe uitzending van Het Inzicht. Wij rollen van de ene hype in de andere. De tegenwoordige hype, misschien al even populair als yoga, heet mindfulness. Er wordt zelfs over een mindful revolutie gesproken. Er zijn mindful programma's voor de man of vrouw op de werkvloer, tot voor kaderleden en CEO's, maar evengoed voor sportlui en Hollywoodsterren. Iedereen heeft er de mond van vol en lijkt ermee bezig te zijn. Mindfulness op school, in trainingsprogramma's voor werknemers, in programma's voor persoonlijke ontwikkeling, programma's voor mindfulness bij CM, in psychiatrische ziekenhuizen. Pas was er nog een podcast, That's Meditation, gelanceerd door tv-maker Tim van Aalst, die jongeren 2 maanden lang wilde laten kennismaken met meditatie via een podcast voor Rode Neuzendagen. Mindfulness wordt tegenwoordig ook in heel wat klinieken en zorgcentra aangeboden als medische behandeling voor diverse problematieken. Een belangrijke naam van iemand die mindfulness in Vlaanderen populair gemaakt heeft, is psychiater Edel Maaks, die verbonden is aan het Sint-Elisabeth Ziekenhuis in Antwerpen. Er is ook een spectaculair aanbod van literatuur over dit thema. En dan spreek ik nog niet over de massa's websites die je op internet vindt. Ik heb de proef op de som eens genomen en het woord mindfulness gegoogeld. Ik kreeg 14.600.000 resultaten. Wat is mindfulness? Het gaat om een techniek die je leert om helemaal in het nu-moment te leven, maar dan op een bepaalde manier. Het begint vaak met aandacht voor de ademhaling. Ik adem in, ik adem uit, ik kijk naar mijn ademhaling. Ik handel niet, ik kijk toe. Ik zie mezelf in- en uitademen. Een ander voorbeeld is mindful stappen. Je kijkt toe hoe je hiel de grond raakt. Je voet zich langzaam uitrolt tot de tenen de grond raken. Het gewicht verplaatst zich van de hiel naar de tenen. Je heft je voet op en het proces begint opnieuw. Mindfulness kan als volgt gedefinieerd worden. Mindfulness is wat ontstaat wanneer je opzettelijk aandacht besteedt aan het huidige moment, zonder oordeel en alsof je leven ervan afhing. Het is een staat van actieve, open aandacht voor het heden, waarmee je gedachten en gevoelens observeert alsof je op afstand bent, zonder ze goed of slecht te beoordelen. In plaats van je leven aan je voorbij te laten gaan, betekent mindfulness leven in het moment en ontwaken om te ervaren. Het gaat dus om aandachtig te zijn voor hetgeen ik doe. Maar het wordt stilaan aandachtig zijn voor hetgeen aan mij gebeurt. Ik ben aandachtig voor de gedachten die in mijn hoofd voorbij komen. Het zijn mijn gedachten, maar het worden gedachten zonder meer. Ik distantieer mij van deze rationaliteit, van die gedachten. Ik ben toeschouwer van wat er gebeurt. Hetzelfde met mijn emoties. Ik voel emoties? Nee, ik stel vast. Angst, onrust, boosheid, vreugde. Ik stel deze emoties vast, maar ik distantieer er mij van. Als je zoiets doet, en iedereen kan dat in zekere mate, dan relativeer je je emoties. Neem nu angst. Je kunt angst hebben voor een examen, maar als je erin slaagt afstand te nemen van die angst, dan is de angst misschien al minder groot. Dat is een voorbeeld van een positief aspect van mindfulness. Elke actie van het dagelijks leven kan een plek worden van mindfulness. Mijn dagelijks leven in alles wat ik doe benaderen en van op een afstand bekijken. Een dergelijke meditatie kan voordelen hebben. Welke zoal? De literatuur spreekt van vele voordelen. Er moet wel opgemerkt worden dat de literatuur die deze voordelen bespreekt vooral pro-mindfulness is. Ik geef enkele voorbeelden. Je leert beter je emoties te beheersen. Het probleem van negatieve gedachten, van obsessies, van het herkauwen van problemen kan verlicht worden. En de periodes van verdriet en depressie kunnen verkort worden. Mindfulness helpt je om gemakkelijker doorheen moeilijke momenten te komen. Het helpt angst en stress te verlichten, depressieve terugvallen te vermijden. Het helpt de concentratie en de aandacht te ontwikkelen. Het brengt rust en sereniteit. Iedereen wil waarschijnlijk wel tekenen voor een programma met dergelijke voordelen. Maar ik heb reeds een sleutel voor onderscheiding aangereikt. Mindfulness brengt je doorheen een proces van afstand nemen, van distantiëren, van dissociatie. Je relativeert bijvoorbeeld je angst, je bent er niet meer bij betrokken, je kijkt er van op een afstand naar. Je raakt, als het ware, kwijt wat je leeft. Het lijkt alsof al deze voordelen pas nieuw ontdekt zijn. Maar er werd over die zaken al geschreven in de jaren 60 in verband met transcendente meditatie, waar mindfulness heel erg aan verwant is. Niets nieuws onder de zon dus. Mindfulness ontstond in dezelfde periode als transcendente meditatie, ongeveer 10 jaar later. Trouwens, transcendente meditatie is nog altijd actueel. Maar mindfulness heeft tegenwoordig meer succes dan transcendente meditatie, omdat het deel uitmaakt van een proces van secularisatie van de Oosterse technieken, terwijl transcendente meditatie hyper-religieus is. De guru in sari, rituele inwijdingen. Het is een religieus gebeuren. En dat werkte goed in de jaren 70. Toen was er een Oosters religieus parfum nodig. Maar dat is de dag van vandaag niet meer het geval. Als je naar die verschillende golven kijkt, was er eerst een golf van hindoeïsme. Daarna kreeg je de grote golf van boeddhisme. Daarna een golf van taoïsme. Daarna heeft men, wat je zou kunnen noemen, de essentie van die wijsheden onthouden. Het is te zeggen, men heeft er het technisch stuk uit weggenomen, terwijl men de wijsheden vergeten is. En nu worden ze opnieuw aangeboden in een wetenschappelijk kader, en zogezegd los van elke religie. Hetzelfde is gebeurd met sofrologie. Sofrologie is een ervaringsgerichte methode om rust en innerlijke stilte te leren bereiken. De oefeningen van sofrologie combineren bepaalde yoga- en zenmeditatietechnieken, maar dan in een zogezegde westerse interpretatie. De stichter van sofrologie, Dr. Alfonso Caicedo, geeft zelf toe dat het om een synthese gaat van zaken uit die verschillende wijsheden. Met mindfulness is het precies hetzelfde. Men heeft de technieken van de Oosterse meditatie weerhouden, maar er wordt niet meer gesproken over de wijsheden waar die technieken vandaan komen. Er is dus niets nieuws, alleen wordt het anders gepresenteerd. Maar mindfulness heeft niet alleen voordelen. Het is overigens nieuw dat er over negatieve bijverschijnselen van mindfulness gesproken wordt. In juni 2019 heeft de VRT er zelfs een reportage aan gewijd met de veelzeggende titel De schaduwzijde van meditatie waar niemand over spreekt. In het grote enthousiasme dat er heerst rond mindfulness wordt één ding vaak vergeten. Sommige mensen ervaren bij het mediteren erg onaangename neveneffecten. Het is professor Philip Raas van de KU Leuven die het aangedurfd heeft over die negatieve neveneffecten publiekelijk te rapporteren. En hij doet dat omdat hij zelf betrokken is bij het onderzoek naar die neveneffecten. Philip Raas is blij met die groeiende aandacht voor de ongewenste neveneffecten van meditatie. Het pas opgerichte Leuven Mindfulness Center van de KU Leuven wil daar in de toekomst ook meer aandacht aan schenken. Er wordt tegenwoordig over negatieve neveneffecten van mindfulness geschreven in onafhankelijke publicaties. Dat was trouwens altijd al een probleem met de publicaties van positieve effecten van mindfulness. Ze werden neergeschreven door wetenschappers die heel erg pro zijn en dus niet onafhankelijk. Waarover spreken we als we het over ongewenste neveneffecten hebben? Die schaduwkant heeft te maken met moeilijke ervaringen bij het mediteren. Die ervaringen komen voor zowel bij intensieve meditatie als bij mensen die net beginnen met een mindfulness training. Sommige mensen ervaren intense hoofdpijn, vreemde fysieke sensaties of slaapproblemen. Anderen krijgen te maken met hallucinaties of paniekaanvallen. Het kan ook gebeuren dat iemand oude trauma's herbeleeft of zelfs psychotisch wordt. Zo vertelt iemand hoe hij tijdens het mediteren een vervelende zenuwtrek ontwikkelde. Na verloop van tijd begon hij ook in het dagelijks leven vreemde hoofdbewegingen te maken. De zenuwtrek verdween pas toen hij stopte met mediteren. Het gebeurt ook dat de deur naar het paranormale geopend wordt. Deze dissociatie brengt diegene die mediteert immers in een toestand van trance. Hij wordt inderdaad ontvankelijk voor het paranormale niveau. Deze meditatie veroorzaakt cognitieve, sensorische en psychologische afwijkingen. Dat is niets verbazingwekkends. Mindfulness creëert een veranderde staat van bewustzijn en die kan sensorische percepties uitlokken. Ik gebruikte het woord afwijkingen. Dit betekent dat ze niet meer overeenkomen met de realiteit. Er zijn bijvoorbeeld beelden die zich opdringen. Mindfulness kan ook een vervorming teweegbrengen van menselijke en sociale relaties, zelfs een misvorming van relaties. En dit is een heel belangrijk punt. Als ik afstand neem van mijn eigen leven, hoe kan ik dan nog echte relaties aangaan met de mensen die mij omringen? Daarom moet men heel erg opletten met bepaalde pathologieën, want die kunnen door mindfulness versterkt worden. In sommige gevallen kan er een depersonalisering optreden, of ook een verergering van depressie. Wat betreft effecten op stress en angst, is er geen enkele onafhankelijke studie die de positieve effecten ervan bewijst. Misschien is dat wat te sterk uitgedrukt. Als ik mij dissocieer van mijn problemen, kan er een zekere sereniteit optreden die ik als positief ervaar. Let op, ik spreek van sereniteit. Dat is niet hetzelfde als innerlijke vrede. Maar men moet zich terecht afvragen, wat is de kwaliteit van die sereniteit? Ik heb het probleem immers niet opgelost. Ik heb er alleen maar afstand van genomen. Soms spreekt men ook over placebo-effect van mindfulness, maar dat klopt niet. Er is wel degelijk sprake van een verandering van de bewustzijnstoestand. Dat is iets anders dan een placebo-effect. Onafhankelijke studies beweren dat er geen duidelijke positieve effecten zouden zijn. Dat klopt niet helemaal. Er is wel degelijk een positief effect, maar nogmaals, wat is dit waard? Er kan een verlichting van het probleem optreden, maar het probleem zelf is niet opgelost.
Schijnt in de gebrokenheid, heilig vuur dat nooit raakt. van zijn aanwezigheid.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En ik spreek vandaag over iets wat een grote hype is, namelijk mindfulness. En ik had het al over een aantal positieve effecten van mindfulness, maar ook over iets waar veel minder over gesproken wordt, namelijk mogelijke negatieve effecten. En ik wil ze als volgt samenvatten. Er kunnen manifestaties optreden in het cognitieve domein. Bijvoorbeeld een andere visie op de wereld, te veel mentale kalmte, want de persoon is niet meer betrokken, hij zit op de een of andere manier in zijn bubbel. Levensdoelen kunnen veranderen, want ik ben niet meer gemotiveerd, ik zal anders in het leven staan. Er kunnen hallucinaties optreden, lichtvisioenen, een verandering in de perceptie van mijn lichaam. Het is niet meer mijn lichaam, het is een lichaam. Ik ben gedissocieerd. Ook op het affectieve vlak treden er veranderingen op. Ik ben gedissocieerd, maar die dissociatie kan mij angst aanjagen, omdat je niet meer in de realiteit bent en daardoor angstig wordt of paniekaanvallen krijgt. Er kan ook depressiviteit ontstaan of depressieve gevoelens kunnen verdiept worden. Op lichamelijk vlak kan men de sensatie krijgen van heel veel energie. Er kunnen veranderingen optreden in het slaapritme, pijnen, veranderingen in de zelfperceptie, wijzigingen van zijn eigen limieten. Op sociaal gebied gebeurt het dat de persoon zich volledig terugtrekt en niet meer kan functioneren in de maatschappij. Dat is een samenvatting van de voornaamste negatieve gevolgen die kunnen optreden door het beoefenen van mindfulness en meditatie. Die gevolgen kunnen al optreden bij personen die geen klachten hadden voordien en die slechts 20 minuten per dag mediteren. Die effecten treden natuurlijk niet bij iedereen op, maar als iemand er gevoelig voor is, kunnen er merkwaardige en schadelijke effecten optreden. Sommige van die effecten zijn weinig invaliderend, maar andere juist heel erg. Er zijn mensen die zelfs hun professionele activiteiten moeten stopzetten omdat ze helemaal gedissocieerd zijn en sociaal niet meer kunnen functioneren. De voornaamste kritiek heeft te maken met het feit dat de oorzaak van een probleem niet opgelost wordt. Als ik gestresseerd ben, kijk ik niet naar de oorzaak van mijn stress, maar ik zoek door mindfulness mijn stress alleen maar te verlichten. Wat is nu de oorsprong van mindfulness? Het boeddhistisch woord voor mindfulness is vipassana. Dit doet reeds begrijpen dat mindfulness niet ergens in een of ander Europees of Amerikaans laboratorium ontwikkeld is. Er wordt van mindfulness beweerd dat het niets te maken heeft met religie. Nochtans verwijzen de pioniers van deze discipline wel degelijk naar zijn boeddhistische wortels en zeggen ze uitdrukkelijk dat boeddhistische teksten en leerstellingen een onschatbare bron vormen voor het verdiepen van het begrip en de waardering voor mindfulness. Trouwens, Dr. Edel Marx is naast psychiater ook zen-leraar. Samasati is een onderdeel van het zogenaamde edele achtvoudige pad en heet sati in de taal Pali of smriti in Sanskriet. Dat zijn begrippen die in het Engels kunnen vertaald worden als mindfulness. We zitten dus helemaal in de boeddhistische context. Samasati, of juiste mindfulness, betekent je gedachten controleren door je aandacht of focus in het huidige moment te houden. Vipassana gaat terug op Gautama Boeddha, gesitueerd in de 6e en 5e eeuw voor Christus. Vipassana is de 7e stap op het edele achtvoudige pad van bevrijding, van de opheffing van het lijden, het pad dat naar verlichting leidt. Mindfulness neemt dus een specifieke plaats in op die weg naar bevrijding. Bevrijding waarvan? Van de illusie van het persoonlijke ik. De illusie van de individualiteit van de persoon, zo zegt het boeddhisme. Het gaat dus om een stapsgewijs weggaan uit de persoonlijke dimensie. Er zal aan beginners van mindfulness wel verteld worden dat de oorsprong van mindfulness boeddhistisch is, maar er wordt dan wel meteen bij gezegd dat de techniek die gebruikt wordt helemaal losstaat van het boeddhisme. Tegenwoordig is het immers zo dat je geen techniek meer kunt aanbevelen die met religie verbonden is. Mindfulness is helemaal geseculariseerd om ze op de markt te kunnen brengen. De promotor of pionier van mindfulness is de Amerikaanse onderzoeker Jon Kabat-Zinn. Deze moleculaire bioloog ontleende de term aan Thich Nhat Hanh, een Vietnamese monnik, die omwille van zijn houding tijdens de Vietnamoorlog uit zijn geboorteland verbannen werd en in Frankrijk ging wonen. We spreken nu over de jaren 70 van de vorige eeuw. Talrijke boeddhistische monniken uit Thailand en Myanmar hebben de Vipassana in zijn zuivere vorm onderwezen, wat geleid heeft tot vele beoefenaars in de westerse wereld. Kabat-Zinn heeft als eerste het begrip mindfulness uit zijn boeddhistische context gehaald en een 8 weken durende training ontwikkeld. En die heet Mindfulness-Based Stress Reduction. Op mindfulness gebaseerde stressreductie. Hij heeft bij de ontwikkeling van zijn methode elementen ontleend aan de praktijken van zen en van yoga. Maar men veronderstelt van beoefenaars geen kennis van het boeddhisme, zen, vipassana, yoga of welke oosterse filosofie of meditatietechniek dan ook. Alhoewel Kabat-Zinn meditatie zowel in Azië als in de Verenigde Staten geleerd heeft, ziet hij zichzelf niet als boeddhist, maar beschouwt hij zichzelf liever als wetenschapper. Hij heeft de basis gelegd voor het gebruik van mindfulness door artsen en/of psychotherapeuten. De mindfulness-based stressreductie wordt in het Nederlands ook wel aandachtstraining genoemd. Naast deze techniek is er ook mindfulness-based cognitieve therapie. Een andere onderzoeker is Marsha Linehan, die de Dialectical Behavior Therapie ontwikkeld heeft voor mensen met borderline. Ook deze methode is een vorm van mindfulness. Zo zijn er een aantal methoden ontwikkeld voor specifieke behoeften, maar ze gaan allemaal uit van datzelfde principe. Er is dus een aanpassing gebeurd van een Oosterse methode en daarbij gaat het in zekere zin om een soort van verraad van de oorspronkelijke Oosterse wijsheid. Want de psychologen en psychiaters stellen deze techniek voor als volkomen neutraal, moreel neutraal, maar dat klopt helemaal niet. De mindfulness van Boeddha is helemaal niet neutraal. We kijken niet alleen van op een afstand naar alle gedachten die door ons heen gaan en naar de emoties. Integendeel, volgens Boeddha moet er aan zichzelf gewerkt worden om slechts de positieve gedachten te ontvangen en de negatieve gedachten te verminderen. De positieve gedachten zijn de gedachten die bijdragen aan mijn ontplooiing en aan de harmonie met de anderen. Er is een heel sterke ethische implicatie, zelfs morele implicatie. In het boeddhisme heeft men een meesterschap over deze gedachten en deze emoties op het oog. Denk aan de term samasati, die betekent de juiste aandacht, terwijl michasati onjuiste aandacht betekent. We zijn dus niet meer in wat mindfulness voorstelt, die geen onderscheid maakt tussen de soorten gedachten of emoties die passeren. Je laat alles voorbij gaan, zonder op in te gaan, zonder iets met die gedachten of emoties te doen. Dus ik was net aan het zeggen dat we niet meer in wat mindfulness voorstelt zitten, want de moderne mindfulness maakt geen onderscheid tussen de soorten gedachten of emoties die passeren. Je laat alles voorbij gaan, zonder op in te gaan, zonder iets met die gedachten of emoties te doen, bijvoorbeeld met de haat die in je opkomt. Bij het boeddhisme is dit helemaal niet het geval. Daar treed je in actie tegen de negatieve gedachten, tegen de haat of rivaliteit of wat dan ook. De boeddhistische leer maakt duidelijk dat het om een onderscheiden gaat van goede van slechte tendensen. De yogi wordt voorbereid om de eerste te cultiveren en de tweede, de slechte tendensen, achter zich te laten. Het meest verstorend aan het moderne vipassana, de mindfulness, volgens de kritiek van een hedendaags authentiek boeddhist, is het zogenaamd neutraal karakter, de neutrale ethiek, die blijkbaar geen enkel verschil erkent tussen een gezonde mentale status en een ongezonde mentale status, en die bovendien elke poging weigert om het ene mentale proces te verkiezen boven het andere. Deze morele neutraliteit van mindfulness komt helemaal niet overeen met zijn oorsprong, de Samasati van het boeddhisme. Alle aspecten van jezelf accepteren zonder te oordelen. Dat is een refrein dat vaak klinkt. Dat is fundamenteel het tegenovergestelde van de leer van Boeddha. Moderne mindfulness is werkelijk een verraad van zijn bronnen. Al deze methoden die Oosterse wijsheid verwesterd hebben, hebben dit gemeen. Ze hebben de bron van wijsheid verraden en zijn zuivere technieken geworden, die inderdaad kunnen leiden tot afwijkingen en problemen.
Mystery, the Lord of the universe, nailed to a tree. Christ our God, spilling his holy blood, bowing in anguish, his sacred head. To Jesus, Lord of our shame, Lord of our sinful hearts, He is our great Redeemer. Sing to Jesus, honor His name, sing of His faith. Thank you. Christ who died, risen in paradise, giver of mercy, giver of life. Sing to Jesus, His is the throne.
Beste luisteraars, ik had het voor de pauze over het feit dat moderne mindfulness een verraad is van zijn bronnen. Het zijn zuivere technieken geworden die inderdaad kunnen leiden tot afwijkingen en problemen. Immers, in het traditioneel boeddhisme moet je vooraleer met mindfulness, de echte mindfulness te beginnen, al alle vorige stappen doorlopen hebben en er meester van geworden zijn. Vooral over de emoties die plots heftig kunnen opkomen. Maar de westerling staat blijkbaar boven dit alles. Hij stort zich onmiddellijk in het blootstellen van zichzelf aan de bevrijding van impulsen uit de hartstochten van de ziel, zoals woede, die hij in deze staat niet kan beheersen. Dat kan alleen maar problemen opleveren. En dat is het verborgen gezicht van een hype. Van waar komt dit nu alles? Mindfulness, zoals we dat hier en nu kennen, is dus een instrumentalisering van een meditatie, want het behandelt de oorzaken niet. En dat is karakteristiek voor al dat soort van methode. Een werknemer die een burn-out krijgt, zal men adviseren: volg een training van mindfulness en dan zul je in staat zijn om alles wat in je werkomgeving op je afkomt te accepteren en weer opnieuw goed te functioneren. Maar is dat de oplossing? Ligt de oplossing niet eerder in het verminderen van de werkdruk? Je ziet dus dat men in deze hyper gestresseerde wereld niet naar de oorzaken zoekt. In plaats van het systeem onder de loep te nemen en aan te passen, gaat men trachten een soort van spuit of pil, iemand noemde het zelfs de Boeddha-pil, te geven, om nog beter te kunnen omgaan met de steeds hogere eisen van de wereld van vandaag. Dit zou moeten stoppen. Mindfulness is dus een instrumentalisering van een meditatie en nooit een aanklacht tegen de oorzaken zelf van de toestand waarin mensen zich bevinden. Mindfulness staat ten dienste van een systeem van ontwikkeling van dit economisch liberalisme dat vandaag actief is en dat zichzelf beheert. Maar het biedt geen oplossing. Zonder sterke sociale kritiek kunnen boeddhistische praktijken gemakkelijk gebruikt worden om het handhaven van de status quo te rechtvaardigen en een versterking te worden van het consumptistisch kapitalisme. Er wordt niet gekeken naar de structurele en sociale transformatie die tot uitputting leidt en die verlangt dat mensen altijd maar meer presteren. Nog een andere kritiek is de commercialisatie van mindfulness. Het is een geniaal consumentenproduct in de supermarkt van antistressmethoden. En dit bewijst dat er inderdaad te veel stress bij de mensen is. Er steekt een geweldige marketingstrategie achter. Ik kom nu terug op het feit dat het bij mindfulness, zogezegd, om een seculiere spiritualiteit zou gaan. Een zekere Alain Courin, een Fransman, die een groot voorstander is van mindfulness, schrijft op zijn blog het volgende. Ik ben in 2007 begonnen met de positieve effecten van mindfulness te benadrukken door het te bevrijden uit zijn boeddhistisch en oosters ghetto en door een seculiere spiritualiteit te claimen. Dat wil zeggen, een vereenvoudigde, experimentele spiritualiteit, los van elke traditie, zonder dogma, noch geloof, zonder verwijzing naar enig religieus instituut. Tot zover Courant. Wat wil dat zeggen, een seculiere spiritualiteit? Dat is een spiritualiteit die naar geen enkel religieus systeem refereert. Toch wordt er van een spiritualiteit gesproken. Het ziet er echter naar uit dat er achter de praktijk van mindfulness een verkapte religieuze praktijk aanwezig is. En ik probeer dit te illustreren. In het boeddhisme is vipassana de derde vorm van wijsheid. Eerst is er de devotie. De tweede wijsheid is de rationele logica. De derde wijsheid is de vipassana, de mindfulness, die als doel heeft het zuivere zijn, voorbij alle andere zijn te onderscheiden. De eerste wijsheid is de devotie, het geloof te overstijgen. De tweede wijsheid bestaat erin elke rationele activiteit te overstijgen om uiteindelijk te komen tot zulk een opschorting van alle intellectuele activiteit dat men kan waarnemen wat het zuivere wezen wordt genoemd. Een zijn dat alle menselijk zijn inhouden. We zitten hier helemaal op het domein van de naturalistische mystiek. Dit stadium noemt men de enstase van de naturalistische mystiek, de tegenpool van de extase uit de christelijke mystiek. Het gaat bij mindfulness om een zich terugtrekken van buiten naar binnen, uit elke rationele activiteit, activiteit van de gevoelens, emotionele activiteit, om uit te komen in een pure ervaring van wat men noemt het pure zijn, zonder enig onderscheid. Voorbij het zijn van de mens, van het dier, van de plant, voorbij alle zijn. Je overstijgt dus je eigen individualiteit. Het gaat om een regressie. Niet om een menselijkheid ten diepste te beleven, integendeel. Wel om een terugtrekken tot je eigen individualiteit, alles wat jou als persoon maakt en kenmerkt, overstijgt en vergeet. Dat is het wat mindfulness aanreikt, zonder het verwoorden. Ze pretendeert een seculiere meditatie te zijn, terwijl ze helemaal in het boeddhistische programma thuishoort. Velen zullen zeggen dat boeddhisme geen godsdienst is. Maar het is wel een godsdienst geworden vanaf het ontstaan van het Mahayana-boeddhisme. Mindfulness zou seculier zijn. Toch worden de visies over mens en wereld en God, of het goddelijke, van deze religieuze tradities overgenomen. Dat is hetzelfde als uw publiek bedriegen. Een religie biedt altijd een visie over de mens, over God of de goden, over de relatie tussen de mens en de goden, over de schepping enzovoort. Men neemt dat gewoon aan en men vraagt zich niet af of dit wel overeenkomt met onze intuïties. Als een techniek daar naartoe leidt, dan bevind je je in een religieuze context. En dan nog de kers op de taart. Jon Kabat-Zinn heeft in 1979 zijn mindfulness-methode gelanceerd, de Mindful-Based Stress Reductie. Maar diezelfde Kabat-Zinn is een van de grote leiders van het Esalen-instituut in Californië, het New Age Centrum bij uitstek. Een gelijkaardig instituut is Findhorn in Schotland. Esalen en Findhorn zijn de twee grote pijlers van de New Age. Daar komen alle New Age-leerlingen vandaan. In Findhorn draait het meer om ecologie en de vergoddelijking van de natuur. En in Esalen gaat het om het samenbrengen van psychologie met Oosterse technieken om te komen tot een psychologie die eigenlijk een pad naar enstase is. Kabat-Zinn is dus een van de grote promotoren van deze New Age school. Het project van Esalen bestaat er precies in om Oosterse methoden te presenteren binnen een soort van psychologie die toegankelijk is voor iedereen, maar die wel de resultaten geeft van de Oosterse religieuze tradities. Ik wil terugkomen op het einddoel van de mindfulness, de enstase. In de context van het naturalisme betekent dit een vergoddelijking van de natuur. Er is geen sprake van een persoonlijke God. Er is een onpersoonlijke goddelijke energie van waaruit de wereld oprijst, die zich tenslotte terug zal oplossen in deze energie. Dat zou in cycli gebeuren. Maar volgens het boeddhisme is dat allemaal slechts een illusie, want er is slechts één realiteit, namelijk de goddelijke energie. Alles is illusie, inclusief onze individualiteit, maar ook onze persoonlijke karakters. Het doel is dus om uit die illusie te stappen, door zich uit alle intellectuele, emotionele en zintuiglijke activiteit terug te trekken, tot je dat pure zijn bereikt, een onderdompeling in dit onpersoonlijke al dat als goddelijk beschouwd wordt. Een grote promotor van mindfulness zegt het volgende: het is een expansie van het zelf. Je absorbeert alles wat rondom je is en je wordt het. Je bent in het centrum van het universum. Je doet de terugkerende ervaring op van de vernietiging van de grenzen tussen het ik en de omgeving. Je krijgt het gevoel van fusie van het ik met de omgeving, van het invloeden van de omgeving in het ik. Er is geen ik meer. Wel, Dat is precies dat proces van enstase. Natuurlijk bereik je dat doel niet onmiddellijk, maar je begeeft je wel op die weg, heel traag, of je dat nu beseft of niet, om daar te komen waar je zogezegd vandaan komt. Zoals de golf die zich in de oceaan oplost. Er zijn geen limieten meer, geen band, geen verbinding. Wel, dat zijn allemaal stuk voor stuk uitdrukkingen van het naturalisme. Welke zijn de gevaren? Je opent je niet naar de ander met een hoofdletter, maar je stelt je bloot aan een vorm van trance, een soort van mediumschap, met alle gevaren van het paranormale van dien, tot en met besmetting door spirituele entiteiten. Dat alles bereik je door mindfulness, door je te distancieren van je gedachten, van je emoties. Je kunt zo onverschillig worden dat, als iemand je zou zeggen dat je ouders gestorven zijn, het je niets meer doet. Je bekijkt de wereld zoals een buitenstaander, en die wereld is een illusie. Het leven en de dood maken deel uit van die illusie, en het raakt je niet meer. Dat is wat men noemt kosmisch bewustzijn, en dat wordt als een heel positieve toestand beschouwd. Het is duidelijk dat het christelijk geloof de volstrekte tegenpool van deze religieuze stromingen is. Wij hangen Jezus Christus aan. Hij is het mens geworden woord van God. Christus is de tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid. Er is een afgrond tussen God en ons, tussen God en de schepselen. Jezus Christus heeft die afgrond overschreden en uit medelijden voor ons, uit liefde, is hij mens geworden. Hij heeft onze noodkreet gehoord en is tot ons afgedaald. Dat zijn woorden uit de psalmen en zij kondigen de menswording van Jezus aan. Dat is het ongehoorde van het christendom. De geheel andere, de driemaal heilige, bekommert zich om onze armzalige mensheid en wordt zelf mens. Het is geen geïdealiseerde menselijkheid. Kijk maar naar het kruis. Het is een menselijkheid zoals die van ons, met al zijn lijden, dat door mijn persoonlijke verantwoordelijkheid en die van anderen veroorzaakt is. Jezus distancieert zich niet. Hij kijkt niet alleen maar toe van op een afstand. De evangelies verhalen hoe Jezus weent. Hij komt naderbij. Hij raakt aan. Hij neemt het lijden van de hele wereld op zich. Dat is toch wel een heel ander verhaal. God is een persoonlijke God. Een God van liefde. Een God die een liefdesrelatie met de mens wil aangaan. Een God die zich wegschenkt en die van ons verlangt dat we hem ontvangen. Hij wil tot in het diepste van ons lijden bij ons zijn, om samen met ons het lijden te dragen. Ik ben met u, ik ben in u tot aan het einde der tijden. In de Filippenzenbrief lezen wij over Jezus. Hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zich van zichzelf ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden en als mens verschenen heeft hij zich vernederd. Hij werd gehoorzaam tot de dood aan een kruis. Dat is de solidariteit van Jezus. Een solidariteit die tot in alle dimensies gaat van mijn menselijkheid. Een menselijkheid die hij aangenomen heeft. Hoe vaak lees je niet in de evangelies dat Jezus tot in het diepst van zijn wezen ontroerd is? Deze God leidt samen met zijn kinderen tot in het diepst van zijn wezen. Vlucht Jezus voor het ultieme lijden? Nee, want hij zegt dat hij daarvoor gekomen is. In de Hof van Olijven bidt hij: Vader, als jij wilt, laat dan deze beker mij voorbij gaan. Dat is een bewijs dat Jezus niet gedistanceerd was, niet gedissocieerd van het lijden. Hij zat er helemaal in en hij nam het op zich. Maar toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Jezus weet dat het lijden een gave is van de Vader om al zijn verstrooide kinderen te redden, om ze bijeen te brengen in eenheid met hem. Laten we de manier van sterven van Boeddha en Jezus eens met elkaar vergelijken. Boeddha voelde dat zijn einde gekomen was. Hij had zijn leerlingen geroepen en die stonden rond hem. Hij plaatste zich in lotushouding en hij ging in enstase, al zijn energieën gecentreerd, helemaal teruggeplooid in zichzelf. En dan stierf hij. Jezus stierf met de armen wijd open om ons allemaal te kunnen ontvangen en ons door de koninklijke poort van de wonden van zijn zijde binnen te trekken in zijn liefde, tot in te vertrekken van zijn Vader, met een grote schreeuw, die de schreeuw is van de nieuwe mens. Als ik van de aarde zal opgeheven zijn, zei Jezus, zal ik iedereen tot mij trekken. Twee antipoden, de geslotenheid en de totale openheid. En Jezus vraagt van zijn leerlingen dezelfde houding. Blijf in mij, zoals ik in u blijf. Hij die mij wil volgen, moet zichzelf verloochenen, dagelijks zijn kruis opnemen en mij volgen. Jezus heeft niet gezegd dat je hem moet volgen door naturalistische meditaties te doen. Nog veel minder heeft hij gezegd dat je je afzijdig van deze wereld moet houden of je in lotushouding moet zetten en de een of andere mantra moet reciteren. Hij heeft niet gezegd dat je je moet terugtrekken van het lijden. Integendeel, hij zei: neem je kruis op en volg mij. Jezus vraagt dit van ons in de zekerheid dat hij altijd met en in ons is. Hij helpt ons om ons aandeel te leveren in dat grote werk van verlossing. Ik voltooi in mijn vlees wat ontbreekt aan het lijden van Christus voor zijn lichaam dat de kerk is, zegt Paulus. En hij voegt eraan toe: daarom vind ik vreugde in mijn lijden voor u. Hij weet immers dat elk lijden in Jezus zin heeft als het gedragen wordt met en in hem. Wij zijn zonen en dochters in de Heilige Geest. We hebben geen geest ontvangen die slaven van ons maakt. Geen geest die ons angst aanjaagt en die ons doet vluchten in parallelle werelden om ons los te scheuren van de realiteit.
Esa inay eleharim, ma'ayin yavo ezri. Esa inay eleharim, ma'ayin yavo ezri. Ezri ma'im Hashem, ose shamayim va'aretz. Ezri ma'im Hashem. Se shamayim va'aretz, ezri ma'im Hashem. Se shamayim va'aretz, ezri ma'im Hashem. Se shamayim va'aretz.
waar komt mijn hulp vandaan? Ik richt mijn ogen naar omhoog. O, waar komt mijn hulp vandaan? Ik richt mijn ogen naar omhoog. Waar komt mijn hulp vandaan? Ik richt mijn ogen naar omhoog. O, waar komt mijn hulp vandaan? O, mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Mijn hulp komt van de Heer, de schepper van hemel en aarde.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, ik beklemtoonde voor de pauze al dat er een immens verschil is tussen de manier waarop het boeddhisme de wereld bekijkt en het doel van de religie en waar mindfulness toe behoort, omdat het boeddhistische wortels heeft, en onze christelijke visie op kerk en wereld en op de mens. Wij hebben een geest ontvangen die geen slaven van ons maakt, die ons niet angstig maakt. We hebben geen geest ontvangen die ons doet vluchten in parallele werelden om ons van de realiteit los te scheuren. Integendeel, we hebben een geest ontvangen die van ons zonen en dochters maakt en die ons doet uitroepen, Abba, Vader. We moeten voor de wereld bidden, we moeten hem niet ontvluchten. We zijn niet van de wereld, maar wel in de wereld. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, bidt Jezus, maar dat gij hen bewaart voor het kwaad. En dat kwaad, dat is ook de vlucht uit de opdracht die wij bij ons doopsel ontvangen hebben. En die opdracht is, onder andere, bidden voor deze wereld. Wij weten niet hoe we moeten bidden, maar de Geest staat ons bij met onuitsprekelijke verzuchtingen. Laten we dus geen toevlucht zoeken in een lege innerlijkheid, maar laten we onze toevlucht zoeken bij Hem die altijd bij ons is, in ons is. Wij nemen onze toevlucht tot de Heilige Geest en zo zullen we samen met de Heilige Geest kunnen zeggen: ik weet in wie ik mijn hoop heb gesteld. Dat is geen houding van vlucht, maar dat is een ontvangen van Hem die mij leidt naar mijn broeders en mijn zusters. Beste luisteraars, uit het voorgaande is toch wel duidelijk dat mindfulness geen goede keuze is voor een christen. Maar zijn er dan christelijke alternatieven voor mindfulness? Zelfs als je nog niet gezwicht bent voor deze hype die ons overal omringt, kan het gebeuren dat je om medische redenen bijvoorbeeld aanbevolen krijgt om mindfulness te gaan beoefenen. Maar je weet nu waarom dit absoluut geen goede zaak is. Ik wil graag 2 geliefde christelijke praktijken aanbevelen die je zou kunnen aanduiden als alternatieven voor de mindfulness. En dat is het sacrament van het nu-moment en de oefening van de aanwezigheid van God. Het sacrament van het nu-moment is voorgesteld door een van de grootste spirituele leiders uit de geschiedenis van de kerk, Jean-Pierre de Caussade. Als we het sacrament van het nu-moment beoefenen, zullen we leren dat Jezus elke dag, in elk ogenblik van elke dag, op een nieuwe en levende manier tot ons komt. Daarom moet onze aandacht gefocust blijven op alles wat er gebeurt, minuut na minuut, zowel op de grotere dingen als op de sublieme, want dat is de manier waarop God tot ons spreekt. Dat was de spiritualiteit van de gezegende maagd Maria en van Sint Jozef, die geen geestelijke leiders hadden of voorbeelden uit de hagiografie of theologische boeken. Hun leven werd geleid door een zuiver en eenvoudig commitment aan de wil van God, op welke manier die zich ook mocht voordoen. Aan de buitenkant leken zij gewone mensen die hun gewone leven leidden in Nazareth. Maar in werkelijkheid waren zij zeer heilig. Die heiligheid hadden zij gekregen door volledig op Gods genade te steunen en door aan zijn wil te gehoorzamen, hoe die wil zich ook zou aanbieden doorheen de dagelijkse momenten. Dat deden ze zonder te vragen of te oordelen, zonder stil te staan bij de mogelijke gevolgen, of zonder te overwegen waarom bepaalde zaken zich voordeden. Door zo te doen, werd God de bron van het leven voor deze zielen. Niet door gedachten of ervaringen van verlichting, maar wel verborgen in het handelen en de waarheid van de genade, zoals zij zich op elk moment van de dag van hun leven voordeed. De tweede praktijk die we kunnen aanbevelen, is de praktijk van Gods aanwezigheid. En die komt naar voren uit de geschriften van broeder Laurent van de Verrijzenis, een ongeschoeide karmeliet die in de 17e eeuw in een klooster in Parijs leefde. Hij was een eenvoudig man die zichzelf onhandig noemde, onbekwaam, en hij vond dat hij geen ander werk kon doen dan soep maken in de keuken van het klooster. Maar het was net deze nederige man aan wie God de geheimen van zijn koninkrijk hier op aarde openbaarde. Geheimen die dankzij de briefwisseling tot ons gekomen zijn. Laurent was een echte bidder, gefascineerd door de aanwezigheid van God. Groot talent is niet nodig om Gods aanwezigheid te beleven en voor anderen een mens van aanwezigheid te zijn. Begin er nu maar mee, zei Laurent, en begin er altijd opnieuw mee. Thuis, op straat, tijdens je werk, voor en na je ontmoetingen. Denk aan God. Denk altijd opnieuw aan Hem, zoveel als je hart vermag. Als je dit blijft doen, wordt het jouw tweede natuur. Deze praktijk biedt vooral troost in moeilijke momenten van ons leven. Op dergelijke momenten riep Laurent zijn grote vriend en zei hem dan: "Ik ben zonder u tot niets in staat." Na zulk een gebed ervaarde hij Gods hulp onmiddellijk en op een manier die zijn vraag overtrof. Beste luisteraars, we hebben vandaag de hype van mindfulness onder de loep genomen en gefileerd. Deze zogenaamde seculiere praktijk, maar met wortels in het boeddhisme, biedt niet de oplossing die enthousiastelingen ons voorhouden. Integendeel, heel wat beoefenaars ondervinden ernstige en ongewenste nevenwerkingen waar de wetenschap geen oplossing voor heeft. Voor ons christenen zijn er andere middelen ter beschikking om met de uitdagingen van ons leven om te gaan. De oefening van het sacrament van het nu en de praktijk van Gods aanwezigheid, dat zijn sterke wapens die ons hart tot rust zullen brengen en ons geloof zullen helpen verdiepen. Hartelijk dank voor het luisteren en als u nog vragen hebt, kunt u mailen naar het inzicht at radiomaria.be of bellen naar 016 41 47 47.